Ja, gisteren hebben we naar enkele grondbegrippen gekeken, zoals het begrip woord, leven, licht, duisternis. En we hebben gezien dat de Heere God een plan heeft gemaakt om van een oude schepping tot een nieuwe gekomen. Hij had een voornemen gemaakt in zichzelf. En dat woord hebben we ook bekeken en gezien dat het een vastgemaakt plan is. Een vastomlijnd plan. Een plan dat ook vastgelegd is in zijn woord. Het zogenaamde testament. En dat plan dat leidt tot de nieuwe schepping. En vervolgens zou de gelovige onderworpen zijn aan dat plan en daar een positie in krijgen. Vandaag wil ik nog enkele grondbegrippen bekijken. Niet zoveel als gisteren. En daarna vooral nadenken over de vraag wanneer heeft hij dat plan gemaakt. En om een lijntje op te pakken wil ik met jullie naar de brief van Paulus aan de Korintiërs, de eerste brief. We gaan morgen weer terug naar Johannes, maar nu eerst een uitstapje. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en ik lees daar het eerste hoofdstuk vanaf vers 17. En daar schrijft hij, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Nou, tot zover. En dit zijn woorden die eigenlijk in strekking overeenkomen met wat we gisteren hebben gelezen in de 2e Timotheusbrief. Waarin ook over die wijsheid Gods wordt gesproken, alleen in andere bewoordingen. En hier richt Paulus zijn woorden tot de Korintiërs, de beroemde Korintiërs. Zij leefden als Korintiërs, hè? Waren eigenlijk krenten, daar heeft dat woord mee te maken. Zij waren uit genade zalig geworden, dat lezen we in de eerste verse van deze brief. Zij waren vrijgemaakt van de wet en hun was een erfenis aangezegd, genade, gesteld onder een erfenis die voor hen weggelegd is. Alleen uit hun wandel, uit hun praktische leven bleek dat zij verreweg leefden uit genade. Zij hadden andere gewoontes in hun leven. En Paulus zegt dan in 1 Korinthe 1 vers 11 en 12 dat hij signalen had ontvangen van een Chloe, dat er twisten onder deze Korintiërs waren. Want de een zei, ik ben van Paulus. En de ander zei, ik zit liever bij Petrus. En de ander die had liever Apollos, enzovoorts. En uit die signalen, later in de brief haalt hij dat nog meer aan. Hè? In 1 Korinthe 5 vers 1, men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. Dus hij ving allerlei dingen op. En daaruit blijkt dat die Korintiërs er een vleeselijke wandel op nahielden. En met de woorden van Paulus, het bleek dat deze Korintiërs geestelijk onvolwassen waren. Dat zij nog kinderen waren die de melk van noden hadden. En uit hun wandel bleek dat hun gerichtheid aards was. Gericht op de zienlijke dingen. Zij hielden dus ook met die zaken bezig en ze hadden rechtszaken onder elkaar enzovoorts. Dat was hun levenspraktijk. Terwijl ze geroepen waren tot gemeenschap. Alleen in de praktijk bleken zij verdeeld. Dus gericht op de aardse, zienlijke, tijdelijke dingen. En Paulus die benoemt vervolgens enkele van die zaken in de brief. Die van mij staat ook op record. Hij benoemt enkele zaken in zijn brief. Praktische voorbeelden. Bijvoorbeeld over iemand die nogal graag bij zijn moeder zat. 1 Korinthe 5, bekend. Maar vervolgens hangt hij daar geestelijke waarheid aan vast. Hij illustreert dus geestelijke waarheid aan de hand van die praktische, alledaagse voorbeelden waaruit de Korintiërs leefden. En zo probeerde hij hen toch nog wat wijzer te maken. En als er al ergens in een brief over wijsheid vervolgens wordt gesproken, is het in deze Korinthebrief. Alleen bleek dat deze Korintiërs daar niet zoveel belang bij hadden. Want zij bleven steken bij de oude mensen en de oude schepping. Ze kwamen niet verder dan het kruis. En dat is voor sommigen al heel wat. En vervolgens zet Paulus dan in het tweede hoofdstuk van zijn brief uiteen dat hij helemaal geen andere boodschap heeft dan de boodschap van het kruis. Eigenlijk zegt hij, het begint pas bij het kruis. Maar zolang jullie daarbij blijven steken, heb ik niets anders voor jullie dan het kruis. Je zult eerst moeten leren die oude mens achter je te laten, alvorens je verder kunt met de nieuwe mens. Nou, en dat was al moeilijk genoeg. En dan staat er in 1 Korinthe 2 vers 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemende woorden. Uitnemende woorden of van wijsheid, u verkondigen de getuigenis van God. In andere grondteksten staat hier niet materion, maar mysterion, de verborgenheid van God. En dat lijkt me in de context van dit hoofdstuk veel beter op zijn plaats. Dus de Textus Receptus heeft hier getuigenis staan, maar de Nestlé Aland versie heeft hier verborgenheid staan. En dan staat er in vers 2... Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is zijn boodschap aan de Korintiërs. Dat moesten zij eerst leren. En ook in de lijn van de Nieuwtestamentische brieven is deze Korinthebrief geplaatst na de Romeinenbrief, waar het evangelie op logische en systematische wijze uiteen wordt gezet. Maar vervolgens zou men ook leren in de praktijk van het leven uit die zaken te leven. Wat is het dan om gestorven te zijn voor de wet? Wat is het dan om gestorven te zijn naar het vlees? Enzovoorts, naar de oude mens. Nou, en die Korintiërs hadden daar dus moeite mee. De Galaten daarna hadden weer moeite met de wet. En vervolgens, op het moment dat die zaken wel praktijk worden van het leven, ja, dan kom je in Efeze. Dan kom je toe aan de hemelse dingen. Maar dat is na het kruis. Daar moet je eerst langs. Nou, en hij schrijft dus dat hij niets anders te vertellen heeft dan het kruis. Nou, en vervolgens zet hij dan uiteen dat zijn boodschap niet is naar de normen van deze wereld, naar de wijsheid van deze wereld, maar naar de wijsheid Gods. En dat is van een andere orde. Dat heeft niets te maken met mooie woorden, met eloquentie. Dat heeft te maken met geloof en kracht. En hij zegt eigenlijk, het komt niet zozeer met mooie woorden tot jullie, maar in wie ik ben en in mijn wandel en hoe ik doe. En zijn hele tweede brief aan de Korintiërs is eigenlijk niets anders dan een demonstratie van hoe zijn liefde naar die Korintiërs was. Daaruit bleek die wijsheid en die kracht dus. En dan staat er in vers 6 van het tweede hoofdstuk: wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, eeuw, noch der overste deze wereld, of eeuw, die teniet worden. Dus het heeft niets te maken met wat er in deze wereld omgaat. Maar wij spreken, vers 7, de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was of eeuw. Dus hij brengt een wijsheid naar voren die verborgen is. Nou, en dat komt overeen met dat verborgen voornemen dat God in zichzelf had gemaakt. Wat we gisteren hebben gelezen in 2 Timotheus 1. Het plan wat verborgen is. Die wijsheid, die predikt hij. En het begin daarvan is het kruis. Maar vervolgens zou men verder moeten komen. En hij probeert deze boodschap dus aan de Corinthiërs over te brengen. En van die wijsheid zegt hij dan vervolgens, vers 8, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Nou, dit hebben we gisteren ook al aangehaald, maar hier wordt gesproken over de overste deze wereld. Dat woordje overste, dat is argon, dat betekent zoveel als eerste, dus de hoogste, de heersers dus. En komt overeen met vers 6. En natuurlijk, iedereen herkent daar op een of andere wijze de duivel in. Maar in de praktijk, wanneer het handen en voeten krijgt, is het gewoon Pontius Pilatus, dan wel Herodes, de vriendjes die de Heer eigenlijk omgebracht hebben. Zij waren niet op de hoogte van die wijsheid Gods. Zij hadden een eigen wijsheid en zij dachten goed te handelen. Met name om hun eigen plusje in stand te houden. En vervolgens blijkt juist door die daden het plan van Gods, dan wel de wijsheid Gods, tot uitwerking te zijn gekomen. Alleen dat plan, dat moest verborgen blijven, dus het moest zo gaan. Nou, en in de context van dit hoofdstuk leren we ook dat wanneer men blijft steken bij de aardse dingen, men de wijsheid Gods, dat plan Gods, ook nooit zal leren verstaan. Want het is verborgen en het blijft verborgen voor degenen die van deze wereld zijn. Die zich bedienen van de wijsheid van deze wereld. Dat komt dus ook naar voren hier. Dus wanneer men blijft hangen bij het kruis, zal men het plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping ook nooit leren verstaan. En dat misschien in theorie wel, dat is niet moeilijk. Je kunt alles in theorie aannemen, maar eruit leven. Dat is de boodschap aan de Corinthiërs natuurlijk. En dat is van een andere aard. Nou goed, hier wordt dus dat plan van God, de wijsheid Gods, weer geïntroduceerd. En dit komt overeen met wat we gisteren lazen in Johannes 1. En het licht schijnt in de duisternis, en of maar de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. Want Johannes doelt op dat grote plan, er zij licht. Een plan met betrekking tot de nieuwe schepping, leven in de duisternis, hè? Leven in de dood, uit de dood. Alleen die duisternis heeft dat licht niet gegrepen. En de duisternis heeft ons ook niet gegrepen. Want ook wij, nu wij in Christus zijn, zijn onttrokken aan de macht der duisternis. Aan de macht der dood. En zo zegt Colossense 1 vers 13 dat de Heer ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar Efeze 2 vers 6 zegt, dat is het parallele vers, hij heeft ons mede opgewekt en hij heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dus wij zijn uit de macht der duisternis gehaald, maar wij zijn vervolgens verborgen in Christus, gezet in de hemel. Zo zijn wij onttrokken. En vervolgens hebben wij een positie in het licht ontvangen. En zouden wij op de hoogte worden gesteld van die wijsheid Gods. Maar dat is dus na het kruis. Dat gaat over de nieuwe mens die ook wenst te leven vanuit de beginselen van het nieuwe verbond. Wijsheid. De wijsheid Gods. Dit is de vertaling van het Griekse woord Sophia. Heb je, en dat is weer gekoppeld aan het bijvoeglijk naamwoord Sophos. Of het werkwoord Sophizo. Nou, en dat is dus wijsheid of wijs zijn of wijs worden. En ik wil weer enkele schriftplaatsen met jullie aanhalen om enig begrip van het woord wijsheid te krijgen. En de eerste schriftplaats die ik wil aanhalen is Matteüs 11 vers 19. Want dat is gewoon de eerste keer dat het in het Nieuwe Testament voorkomt. Het zijn te veel schriftplaatsen om allemaal op te slaan, dus sommige noem ik gewoon. Maar in Matteüs 11 vers 19 staat dan: de Zoon des Mensen is gekomen etende en drinkende. Gelukkig wel. En ik hoop ook dat wij allemaal gegeten en gedronken hebben. En zij zeggen: zie daar een mens die een vraat- en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Zo werd er tegen onze Heer aangekeken. Waarom? Hij leefde uit genade. Ja. Maar wat staat er dan achteraan? Doch de wijsheid, Sophia, is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Ja, dan denk je, wat moet ik daar nou mee? Maar daar staat gewoon dat de wijsheid blijkt uit hetgeen de wijsheid voortbrengt. Dus zij in al hun wijsheid keken tegen de Heer aan en dachten van wat een... Hè? Maar de wijsheid blijkt uit hetgeen de wijsheid voortbrengt. Want hij leefde uit genade en hij is gesteld tot eersteling van de nieuwe schepping. De volgende keer is Matteüs 13 vers 54. En daar staat: en gekomen zijnde in zijn vaderland leerde hij hen in hun synagoge. Sina, samen. En dan ago, leren, onderwijzen, samen onderwijzen. Het leerhuis waar men samenkomt om het woord te openen en onderwezen te worden in de schriften. En daar kwamen ze dus. En hij leerde hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten. En ze vroegen zich af: van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Dus uit wat hij leerde bleek zijn wijsheid. Nou ja. Hij had dus blijkbaar inzicht in de schriften. En hij kon met kracht onderwijzen. En, en ieder die wel eens wat heeft voorgedragen, weet als het uit je diepste vezels komt, als je zelf gelooft wat je zegt, dan komt het ook veel krachtiger over. Als je een kletspraatje op staat te houden, ja, dan weet iedereen dat ook. Daar prik je zo doorheen. Maar wat hij predikte, dat was hij. Nou, en daar bleek dus vervolgens kracht uit. Nou, dan hebben we nog Lucas 2 vers 40. Het kindeke wies op. Lucas 2 vers 40. Het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest. Dus hij werd krachtig, sterk. En hij werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Nou, en dan staat er toegevoegd in vers 52. En Jezus nam toe. In wijsheid, Sophia. Het werd meer. En in grootte. En in genade bij God en de mensen. Hij werd dus groot en krachtig. Hij groeide op in de genade. En zo zouden wij dus ook opgroeien in genade. En sterk worden en krachtig en wijs worden. En dan, en het kindeke. Zo klein was hij waarschijnlijk niet. Maar hij nam de schriften tot zich. Hè? Hij leerde wie hij eigenlijk was. Hij kwam er eigenlijk zelf achter dat het over hem ging. En hij ging daar vervolgens op staan. Hij trok daar de consequenties uit. En hij nam dus toe. Later dan in Lucas 21 vers 15. Wanneer het de gelovigen tegen zit. Want dat is ons ook aangezegd. Maar dan staat er: want ik zal u... mond en wijsheid geven. Mond en wijsheid. Een wijze mond is dat. Ik zal u de woorden geven. En daar staat erachter: welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan allen die zich tegen u zetten. Nou, hoe doet hij dat dan? Doordat de gelovige onderwezen is in het woord van God. Doordat hij de gelovige zijn lichaam bekend maakt met de verborgenheid van zijn wil. Doordat de gelovige op de hoogte wordt gesteld, ingelicht wordt in het plan Gods. En er is niemand die dat kan tegenstaan. En een prachtige illustratie vinden we daarvan in Handelingen 6 bij Stefanus. Want in Handelingen 6 en 7 vinden we de reden van Stefanus, maar ook de roeping van Stefanus. En jullie weten, er waren wat problemen in de praktijk. En dan worden er 7 mannen gezocht die, vers 3 van Handelingen 6, die goede getuigenis hebben en vol des Heilige Geestes en wijsheid zijn. Die mannen worden gezocht. En Stefanus is er één van. En zij worden dan vervolgens aangesteld tot diaken. Wat het ook is. En dan staat er vervolgens in vers 10 over Stefanus. Want Stefanus die sprak dus het woord Gods vervolgens. En dan stond er, en zij konden niet wederstaan die wijsheid en de geest door welke hij sprak. Maar wat deed hij? Hij haalde gewoon de schrift aan. Daarin was hij onderwezen. En die woorden, die sprak hij. En die konden zij niet wederstaan. Ze hadden geen weerwoord. En wat gebeurt er vervolgens? Vervolging. Maar dat is dus de werking van de wijsheid Gods. En dat is niet de wijsheid van deze wereld, maar de wijsheid Gods. Hij openbaarde de wijsheid. En dan wat praktischer in Romeinen 16 vers 19... in de uitro van de brief. Het slot. Dan staat er in vers 19 van Romeinen 16. Want uw gehoorzaamheid, uw geloof, is tot kennis van allen gekomen. Hoofdstuk 16 komt overeen met hoofdstuk 1. En dan staat er, ik verblijde mij dan uwenthalve en ik wil dat gij wijs, Sophos, zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Onwetend in het kwade, dat je daar geen kennis van hebt. Dus wij zouden als gelovigen wijs zijn in het goede. Nou ja, en wat is het goede? Het goede deel. Dat vinden we in ieder geval aan de voeten van onze heiland, hè? Onderwezen worden in de schriften en daar de vruchten van plukken. Dus wijsheid heeft te maken met inzicht en verstand. Inzicht in geestelijke zaken. Inzicht in het nieuwe verbond, in het plan Gods. En dan staat er, dan gaan we naar 1 Korinthe terug. Daar staat dan in 1 Korinthe 6 vers 5, weer in zo'n praktische aangelegenheid, iets met rechtszaken. Dan zegt Paulus in vers 5, ik zeg u dit tot schaamte, is er dan alzo onder u geen die wijs, Sophos is? Ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders. Is er nou niet iemand met geestelijk inzicht die naar bepaalde normen, namelijk de normen van het nieuwe verbond, daar iets over kan zeggen? Moeten jullie elkaar nou met aardse normen te lijf gaan? Is er niemand met inzicht? Nou, blijkbaar niet. En dan komt er een heel betoog van, nou ja, maak je borst maar nat. Ik zou je maar laten onderwijzen door die wijsheid, want straks dan sta je voor engelen en voor heel de wereld en zul je oordeel over ze vellen. Daarom is het belangrijk om onderwezen te worden. En ook later dan in de Efezebrief wordt er gezegd dat de Heer in Efeze 1 vers 8 in de zegeningen, dat hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid. Wij zijn in Christus en hij deelt zijn wijsheid met ons. En alle voorzichtigheid. Dus wijsheid heeft te maken met voorzicht. Denk aan dat voornemen wat ook een voorraad is. Zodat je een appeltje voor de dorst hebt. Zodat je inzicht hebt in wat er gaat gebeuren. Dat je geestelijk inzicht krijgt. In bijvoorbeeld in de wereld waarin je ronddolt. Dat je weet hoe de zaken zouden gaan. En zodat je niet bewogen wordt door allerlei wind van leer. Door zaken die zich voordoen. Nee, we zouden weten wie wij zijn en waarheen we onderweg zijn. Geestelijk inzicht. En dat staat ook in vers 17 van Efeze 1. Want daar bidt de apostel voor ons, dat wij de geest der wijsheid, Sophia, en der openbaring in zijn kennis ontvangen. En het resultaat daarvan is dat wij verlichte ogen krijgen. Die heb ik vanochtend nog niet, maar dat is wel het resultaat van het woord. En in Efeze 5 vers 15... staat, ziet dan, gelovigen, die in het licht zouden wandelen. Ziet dan hoe gij voorzichtelijk wandelt, met voorzicht wandelt. Hoe gij wijselijk wandelt. Niet als onwijze, asofos, maar als wijzen, sofos. En dan staat er achteraan, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Dat heeft met wijsheid te maken. Weten dat je niet veel tijd hebt, of dat er bepaalde zaken kunnen gebeuren, en dat je je tijd nuttig dus besteedt. Zodat de zaken je niet overvallen ineens. Inzicht. Maar dat kan alleen als je op de hoogte bent, en vooral als je je onderwerpt aan het grote plan. Aan de randvoorwaarden die Christus gesteld heeft. En die zijn vastgelegd en voor iedereen toegankelijk. En als laatste dan, als ene laatste dan, in Jacobus 3 vers 13. Wie is wijs, sofos en verstandig onder u? Die steken nu zijn hand op. Oh nee. Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Dus de wijsheid wordt gerechtvaardigd van al haar kinderen. Nou, dat blijkt wel uit je wandel dus. Dat komt er wel uit voort. De wijsheid zal vruchten voortbrengen. En vergelijk dat dus met de vruchten van de geest. Want dat is die geest der wijsheid en der verstand. Hetzelfde. Nou, en als laatste dan. 2 Timotheus 3 vers 15. Timotheus, die dus ingelicht wordt door Paulus. En dan staat er in vers 15, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken. Sofizo, wijs maken. En hoe maken ze u wijs? Tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Dus de schriften zouden in ons hart geplant worden, dat moeten wij zelf doen overigens, met zachtmoedigheid. Vervolgens worden wij wijs, en met die wijsheid kunnen wij voorzichtelijk wandelen, en dat leidt tot zaligheid. Dat is het doel. Wijsheid dus. Maar dat is een wijsheid die niet van deze wereld is. En niet van deze eeuw. Dan zijn er nog afgeleide vormen. En dat is dan bijvoorbeeld filosofie. Liefde voor de wijsheid. Of een filosoof. En dat is dan een wijsgeer. Alleen in de Bijbel zijn dat niet al te positieve figuren. En zo staat er in Colossense 2 dat we zouden vlieden, dat we ons niet zouden laten meevoeren door de filosofie die daar ijdele verleiding wordt genoemd. En dan gaat het over de wijsheid van deze wereld. Daardoor zouden wij ons niet laten meevoeren. En een ander bekend voorval is in Handelingen 17 waar Paulus in Athene verschijnt en daar in een woordenstrijd terechtkomt met verschillende wijsgeren. En dan zeggen ze, wat moet die kwetter? Hè? Wat moeten we van hem? En de conclusie die ze daar uittrekken vervolgens is van, laat maar praten, we hebben het er nog wel een keer over. Ze konden zijn woorden niet wederstaan, maar ze namen het ook niet aan. En dat is het probleem met de menselijke wijsheid. Dat neemt nooit iets aan. Dat is het hele probleem. Want feitelijk is het gewoon ongeloof. Gaan we van het Grieks naar het Hebreeuws, via de Septuaginta weer, dan vinden we het woordje gachma. Anderen spreken het uit als gogma, maar het maakt allemaal niet zoveel uit. Want het oorspronkelijke Hebreeuws heeft helemaal geen klinkertekens. Hè? Dus je kunt het uitspreken zoals je wilt, als die letters er maar staan. Maar gachma, dat wordt dan vertaald met wijsheid. En de eerste keer dat je het tegenkomt, dan kom je bij Jozef terecht. In Genesis 41, waar Jozef in de gevangenis zit. Jullie kennen allemaal de geschiedenis. En Farao die droomt dan een droom. En dan staat er in Genesis 41 vers 8. Hij had ook niet zo lekker geslapen. En het geschiedde in de morgenstond dat zijn geest verslagen was en hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen. Gagam. Dus de tovenaars en al de wijzen. De mannen die inzicht zouden moeten verschaffen in de verborgen zaken. En Farao had er een blik vol van en die werden opgetrommeld. Al die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom, maar er was niemand die ze aan Farao uitlegde. Ze tasten in het duister. De wijsheid van de wereld kwam niet ver. Het moesten mannen met inzicht zijn, maar het stokte toch. En dan vervolgens zegt Farao in vers 33, zie nu Farao naar een verstandig en wijze man en zet hem over het land. Er wordt dan een wijs man gevraagd en dan komt Jozef en die legt het uit. En Jozef zegt dan van, je moet een wijs en verstandig man aanstellen, een gagaam man, en zet hem over het land van Egypte. En Jozef zegt dus eigenlijk, stel mij aan, want ik ben wijs. Ik heb die wijsheid. Want Jozef is dan degene die die droom kon verklaren. Hij bleek inzicht te hebben in het plan van God. En hij vertelt hoe de zaken lopen. En Jozef geeft daar dus uitdrukking aan. Uiteindelijk natuurlijk als type van de Heer Jezus Christus die de wijsheid Gods is. En het woord Gods is. En dus zegt hoe de dingen gaan. En zo staat er dus in Handelingen 7 vers 10 in die redevoering van Stefanus dat Jozef verlost werd uit al zijn verdrukkingen en God gaf hem genade en wijsheid, Sophia, voor Farao, de koning van Egypteland. En hij stelde hem tot een overste van Egypte en zijn gehele huis. Dus Jozef had die wijsheid en genade. En koppel dat dan gelijk aan Lucas 2, aan de Heer die opgroeide in genade en wijsheid. Hij. Het gaat over hem uiteindelijk. En Farao zegt dan vervolgens uiteindelijk in vers 39 van Genesis 41. Naardien dat God u dit alles heeft verkondigd, en nu aan mij, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Ga gaan. Dus hij was een zeer wijs man. Hij had inzicht. Daarna komt het voor in Exodus 1. En daar zitten we nog steeds met Farao. Alleen Farao was gestorven. Er was een nieuw opgestaan die Jozef niet gekend had. En die had toch wat problemen met dat konijnengedrag. En hij zegt dan in vers 10, komt aan, laat ons wijselijk gegaan tegen hetzelfde, het volk, handelen. Wijselijk handelen, gegaan. Opdat het niet vermenigvuldige en het geschieden, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en ons uit het land verdrijven. Dus, en uit het land optrekken. Dus wijsheid heeft te maken met het maken van plannen. Alleen dit was een negatief plan. Nou ja. En we zien het eigenlijk voor onze ogen gebeuren dat er nu ook zoiets in de wereld gaande is, waarin bepaalde volkeren vermengd raken, die helemaal niet samen kunnen eigenlijk. En vervolgens is het straks maar afwachten totdat de bom een keer barst. Zo gaat het eigenlijk altijd. Dat is gewoon onhoudbaar. En dat was toen ook zo. En deze farao die durfde dat in ieder geval nog te zeggen. Even kijken, dan zitten we in. Dan komen we in Exodus 7, waar Mozes naar Farao wordt gestuurd als verlosser om het volk uit te leiden. En dan hebben we met die staf te maken die een slang werd. En dan staat er in vers 11: en Farao nu riep ook de wijzen, gagam en de guichelaars, de tovenaars. En de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Dus de wijsheid van de wereld staat tegenover de wijsheid Gods. En die botst. En dat wordt hier geïllustreerd aan de hand van Mozes en Aaron tegenover Farao en zijn tovenaars. En dan komen we in Exodus 28 bij de priesterlijke kleding. De kleding van de hoge priester. Gisteren al wat uit aangehaald. En dan staat er in vers 3 van Exodus 28, gij zult ook spreken tot allen die wijs van hart zijn. Ga gaan. Namelijk die ik met de geest der wijsheid, gagma, vervuld heb. Dat zij voor Aaron klederen maken om hem te heiligen, dat hij mij het priesterambt bedienen. Dus die priesterkleding die werd volgens bepaalde inzichten gemaakt. En die mannen die die kleding moesten ontwerpen, die moesten geestelijk inzicht hebben. Zij moesten inzicht hebben in wat het werkelijk was en vervolgens moesten ze dat uitbeelden. Nou, en zo is het eigenlijk met heel de tabernakel, hè? Een uitbeelding van geestelijke waarheid, van de werkelijkheid. Het nieuwe verbond, dan wel de hemelse dingen. En dat krijgt vervolgens een plaatje. Maar dat gaat dus via geestelijk inzicht. En zo zijn wij als gelovigen nu eigenlijk, wij zouden die wijsheid ontvangen om vervolgens uitdrukking te geven aan die geestelijke waarheid. Aan dat plan Gods, aan dat nieuwe verbond. In ons leven gewoon. Nou, en dat wordt hier gewoon uitgedrukt in die priesterkleding. Want vervolgens zou Aaron dus dienen onder het nieuwe verbond als hoge priester. Dus bepaalde aspecten komen hier naar voren en worden geïllustreerd. Nou, en dan hebben we natuurlijk Salomo, waarvan wordt gezegd dat hij wijzer was en groter in wijsheid dan al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren in 1 Koningen 4 vers 30. De wijsheid van Salomo. Dan staat er in vers 31, geen vers verder. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Dus, nou ja, wijzer kan niet. Hij was wijzer dan Ethan, de Ezrahiet. En Heman, en Galkol, en Darda, wie ze kent mag het zeggen. De zonen van Maho, en zijn naam was onder alle heidenen rondom. Nou ja, van die mannen weten we niet veel, maar we weten in ieder geval dat Salomo wijzer was. Een uitnemende wijsheid dus. Nou, en vervolgens kennen we dus ook de wijsheidsboeken. Normaal gesproken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied. En daarin staat de wijsheid centraal. Bijvoorbeeld in Psalm 119, vers 98, waar het over het woord gaat, het woord Gods. Daar staat in vers 98, zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn. Want zij is in eeuwigheid bij mij. Nou ja, in Spreuken hoop ik vanochtend nog terecht te komen, maar in Spreuken 6 vers 6 wordt een spreuk gezegd en daar staat, ga toch tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. Nou ja, en blijkbaar wordt de mier verondersteld enige wijsheid te bezitten. Nou ja, dan moet je die mier bestuderen. In Spreuken 30 vinden we ook van die dieren, daar vinden we een mier, een konijn. Nou ja, dat kan ook een klipdas zijn, een sprinkhaan en een spinnenkop. En die worden dan ook wijsheid toegedicht. En verder vinden we in Spreuken meerdere malen de term opperste wijsheid terugkomen. En wij zouden ons door die opperste wijsheid laten onderwijzen en laten leiden. Daar hoop ik ook nog op te komen. Maar we gaan nu eerst terug naar de eerste Korinthebrief. Wijsheid heeft dus te maken met geestelijk inzicht. En hier in 1 Korinthe 1 en 2 komt het woord wijsheid vele malen voor. En staat dan tegenover de wijsheid van deze wereld. En ook gisteren aangehaald in 1 Korinthe 3 stelt Paulus zichzelf voor als een wijs bouwmeester, hè, die het fundament legt. En vervolgens zouden wij als wijzen daarop bouwen. En die keuze is aan ons. Is dat goud, zilver, kostelijk gesteente of hout, hooi en stoppelen? Of in 1 Korinthe 3 vers 18, niemand bedriegen zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs, sofos is in deze wereld, die wordt het dwaas, opdat hij wijs, sofos mogen worden. Ja, mag je dan niks meer doen? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je je eigen gedachten ondergeschikt maakt aan het woord van God. Dat is je de wijsheid van deze wereld achter je laten. En dat is naar aardse normen dwaasheid. Want dat betekent ook dat je andere keuzes maakt in het leven. Nou, Ik laat het maar eventjes zover. We gaan terug naar 1 Korinthe 2, want daar werd dus over dat plan, dat eeuwig voornemen gesproken, die wijsheid Gods. En dan staat er in vers 6, wij spreken dus de wijsheid, die Sophia, onder de volmaakten, de gelovigen in Christus Jezus, doch een wijsheid niet deze eeuw, nog der overste deze eeuw, die teniet worden. Het gaat hier over dat grote plan. En er wordt hier gesproken over een wijsheid van deze eeuw. En die gaat teniet, die gaat voorbij. Alles wat men hier bedenkt en uitvindt zal eindig zijn, zal voorbij gaan. Alleen de wijsheid Gods, die blijft. Alleen de vraag is dan, wanneer kwam dit plan tot stand? Wanneer was die wijsheid er? Wanneer wordt er over die wijsheid gesproken? En dat staat dan in vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Dus die wijsheid is verborgen, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft. Dus het was wel van tevoren al vastgelegd. Tot heerlijkheid van ons. Eer de eeuw was. Hier staat wereld in onze Statenvertaling, maar in het Grieks staat hier aion, eeuw. Wat dat ook mogen zijn. Daar gaan we zo wat verzen van naspeuren. Maar hier staat eer de eeuw was, namelijk proton aionon. Voor de eeuw. Eerder dan de eeuw dus. Toen is die wijsheid Gods vastgelegd en ook verborgen gemaakt. Voor deze eeuw. Dus al voor deze tegenwoordige eeuw begon, bestond de wijsheid Gods en dus het plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping. En dan zullen velen onder ons denken, ja, de. Maar kijk uit, je bent een uitzondering als je dat gelooft. Want de gangbare gedachte is toch altijd dat Adam een fout maakt, dat toen de hele wereld in een chaos veranderde, toen gingen de diertjes ineens bijten. Ja, en vervolgens moest God een plan maken op basis van die ene misdaad van Adam. Alleen hier staat dat die wijsheid Gods, die spreekt over de nieuwe schepping, al voor de eeuw was. Maar wanneer was dat dus? Nou, dan moeten we kijken naar wat het begrip eeuw inhoudt. Dat is niet makkelijk, want het is een heel ruim begrip. Maar ik zal een poging doen om schriftplaatsen bij elkaar te harken. Het is het Griekse zelfstandige naamwoord aion, eeuw. En het enige andere woord wat er van afgeleid is, is het bijvoeglijk naamwoord aionios. En meer afleidingen zijn er niet, dus we hebben eeuw of eeuwig. Vaak denken we aan een tijdsbepaling, hè? Een eeuw, 100 jaar. Maar in de Bijbel blijkt dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. En ik zeg bij voorbaat al, eeuwig, dat kan een tijdsaspect inhouden. Maar dat tijdsaspect is altijd onderworpen aan het begrip eeuw. Eeuw is eigenlijk gewoon onbeperkt, onbegrensd. Iets wat niet nader gedefinieerd is. En dat kan tijd zijn, maar dat hoeft niet. Maar als we over eeuwen praten in het Nieuwe Testament, dan blijkt dat er doorgaans over twee verschillende eeuwen wordt gesproken. Namelijk de tegenwoordige en de toekomende. Daar wil ik wat over aanhalen in Matteüs 12. Matteüs 12. Daar staat in vers 32. En zo wie enig woord gesproken zou hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zou gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, aion, nog in de toekomende. Dus hier wordt onderscheid gemaakt in de tegenwoordige, deze eeuw en de toekomende. Nou ja, het heeft te maken met de oude schepping versus de nieuwe schepping. En dan staat er hier toekomende, dat is het Griekse woordje mello, en dat is iets wat verwacht wordt of staat te gebeuren. Dat heeft te maken dus met iets wat in de toekomst zal gebeuren. En dat kan serieel zijn, na elkaar, maar het kan ook parallel zijn. Dus dat er iets gelijktijdig ook nog op een ander lijntje plaatsvindt. Dus zo wordt dat woord toekomende gebruikt. Dat hoeft dus niet alleen maar na elkaar te zijn. Het volgende schriftplaatsje is Markus 10, vers 30. Markus, waar de nadruk wordt gelegd op het achterlaten van het oude, om het nieuwe te winnen. En ik duik er maar gewoon maar in, want anders dan redden we het niet. Er staat dan, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dus het eeuwige leven wordt gekoppeld aan de toekomende eeuw. Dat is belangrijk. Want eeuwig leven is het leven van de toekomende eeuw. En of dat dan altijd durend is, dat staat er niet bij. Het wordt gekoppeld aan de toekomende eeuw. Het blijkt alleen dat de toekomende eeuw nooit meer voorbij gaat, omdat degene die, dat is de conclusie, die de toekomende eeuw is, niet meer sterft. En daarom is het eeuwig leven ook in tijd. Maar het wordt gekoppeld aan de toekomende eeuw. Aionisch leven, zeggen ze dan. Eeuwig. En hier is het woordje toekomende een ander woord, niet dat mello, maar ergomai. En dat heeft te maken met aankomen, arriveren. Iemand heeft een plan gemaakt, vervolgens leg je een reis af en vervolgens arriveer je op de eindbestemming. Nou, dat is dat woordje, toekomend. Even kijken. Matthäus, oh, dan gaan we weer toch weer terug. Sorry, Matthäus 13, vers 22. Niet onbelangrijk, maar daar gaat het. De gelijkenis van de zaaier. En dan staat er: bepaald zaad en die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze aion. En de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Dus hier wordt als het ware gesproken over iemand die het woord tot zich neemt, maar vervolgens, net als de Corinthiërs, te veel bezig is met de aardse, zienlijke, tijdelijke dingen. En dan verstikt dat woord vervolgens. Het kan dan geen vrucht dragen. Dat heeft dus niet met dat woord te maken, dat heeft met die gelovigen te maken en met het hart van die gelovigen. En daarom, het is aan ons om dat woord in ons hart te laten planten met zachtmoedigheid. En het is de verantwoordelijkheid van de spreker om dat woord zuiver over te brengen. En vervolgens van de gelovige die dat aanhoort om te kijken of deze dingen al zo zijn. En als het zo is, het aan te nemen. Nou, vervolgens zal dat dan vrucht voortbrengen. Maar dat kan alleen als wij gericht blijven op waar het naartoe moet uitwerken. En dat is altijd naar boven. Niet hier in het zienlijke, het eindige. En dan Matthäus 13, vers 39. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. De duisternis, de macht der duisternis. En de oogst is de voleinding der wereld, der eeuw. En de maaiers zijn de engelen. Nou, de oogst kent meerdere fasen, maar er wordt hier in ieder geval hier naar voren gebracht dat deze eeuw, deze tegenwoordige eeuw, zal eindigen. Dus deze eeuw is eindig. En zo vragen de discipelen aan de Heer in Matthäus 24, welke zal het teken zijn van uw toekomst, uw parousia en de voleinding der eeuw, der wereld. dus deze eeuw zal eindigen. En in 1 Korinthe 10 vers 11... 1 Korinthe 10 vers 11... wordt het volk Israël in de woestijn aangehaald tot voorbeeld hoe het niet moet. Drie bladzijden verder. Dan staat er: en deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeeld en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, tot onderwijzing van ons, op de welke de einden der eeuwen, aion, maar dan het meervoud, gekomen zijn. En hier zie je dus eigenlijk dat eeuw of eeuwen, dat dat door elkaar wordt gebruikt. Want voor ons gelovigen eindigt de tegenwoordige eeuw al. Wij zijn namelijk al onderdeel van de toekomende eeuw. Alleen voor Israël zal de tegenwoordige eeuw pas in de toekomst eindigen. En ultiem aan het einde van deze schepping, 2 Petrus 3, wanneer de elementen zullen branden, dan zal de tegenwoordige eeuw helemaal beëindigd zijn. Dan is namelijk deze oude schepping helemaal beëindigd. Maar juridisch is hij al geëindigd bij de dood van de Heer Jezus. Nou, en waar wij deel hebben aan zijn opstanding, zijn wij uit deze tegenwoordige eeuw overgezet in de toekomende. Nou, en dat heeft dus te maken met van de duisternis overgezet worden in het licht. Alleen die twee, Genesis 1, die staan nog naast elkaar. Er is contrast nog. Nou, en zo kunnen die twee eeuwen parallel naast elkaar zijn. Dan ga ik toch nog even terug, want ik wil wel al die schriftplaatsen aanhalen. In Matteüs 21 vers 19, want daar zullen de meeste van jullie geen last van hebben, maar hier wordt wat mee gerommeld door allerlei groeperingen. Die gaan ze tellen. En, ja. In Matteüs 21 vers 19 ziet de Heer een vijgenboom die niet naar behoren functioneert. En ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelve die dan alleenlijk bladeren, en zeide tot hem: uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Uitroepteken. En de vijgenboom verdorde terstond. Nou, en de oppervlakkige lezer denkt dan dat het om deze vijgenboom gaat en dat er nu ergens een vijgenboom is die nooit meer vrucht zal dragen. Maar we weten waar de vijgenboom voor staat, toch? En we weten dat Israël in de toekomst wel degelijk vrucht zal dragen. Alleen zal dat niet in deze tegenwoordige eeuw zijn, maar in de toekomende. Wanneer het tot geloof zal komen namelijk. Dan wordt het namelijk overgezet in de toekomende eeuw. En daar zal het volk vrucht dragen. Nou, Lucas 20 vers 34, Lucas moet er ook bij. En Jezus antwoordende zeide tot hen: de kinderen deze eeuw, aion, trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Dat hoort bij de oude schepping. Maar, staat er dan in vers 35, maar die waardig is zullen geacht zijn die eeuw te verwerven. En die eeuw wijst naar voren, naar de toekomende eeuw, namelijk naar de opstanding uit de doden. En zij zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. En zo zie je dus dat de tegenwoordige eeuw te maken heeft met de oude schepping, met de zaken van de oude schepping. En de toekomende eeuw met de nieuwe schepping en de zaken van de nieuwe schepping. Met het oude verbond, met het nieuwe verbond, enzovoorts. Oud en nieuw. Heb ik dat niet gezegd? In Lucas 20 vers 34 en 35. Nou, we hebben het begrip eeuw gehad. Dan heb je ook het begrip eeuwig leven en eeuwige dood. In Matteüs 18 vers 8. Een enge tekst. Voor radicalen. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige, aionisch, vuur geworpen te worden. Nou, dit heeft niet zoveel te maken met tijd, maar meer met uitgestrektheid. Het eeuwige vuur is gewoon vuur waar je niet meer uitkomt. Dat is wat eeuwig is. Ja, en of dat dan in tijd is, het is een wat ridicule gedachte om te denken dat dat maar voortduurt. Natuurlijk kan dat, maar het doel van iets verbranden is juist dat het er niet meer is. Normaal gesproken is dat ook zo. Je komt er hier alleen niet meer uit. Dat is wat de Heer eigenlijk bedoelt. Het is een eeuwig vuur. Als je er eenmaal in komt, dan zit je daar. Daar kom je niet meer uit. En zo staat er ook in Matteüs 19, vers 16. Alleen dan positief. En ziet, er kwam er één tot hem en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebben? Het leven wat in de wet beloofd wordt voor degene die de wet zouden houden. En dat is leven wat dus niet meer kan verderven, wat dus niet meer voorbij kan gaan. Maar alleen maar in tijd denken is veel te bekrompen. Het heeft te maken met iets wat uitgestrekt is, wat veel meer is dus, wat dus niet meer verloren gaat, wat niet meer bederft. Vergadert u schatten in de hemel waar de mot en de roest ze niet bederven. Dat is het. En zo zien we vanuit Efeze dat de eeuw ook uiteindelijk een persoon kan zijn, iemand. In Efeze 2, vers 2 staat namelijk, Efeze 2, Efeze 2, waar in vers 1 staat dat Hij ons mede levend gemaakt heeft, daar gij dood waart. Wij waren in duisternis, maar we hebben licht gezien en Hij heeft ons in het licht gezet, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, enzovoorts. Wij zijn geplaatst in de toekomende eeuw, want wij zijn in Christus, maar dat is Efeze 1, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw, aion, deze wereld, kosmos. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, en hier zie je dus dat de eeuw deze wereld niets anders is, helemaal als je het vergelijkt met Colossense 1, met de macht der duisternis. Degene die de dood, zeg maar, uitwerkt, de duivel zelf. Hij is namelijk de heerser van deze oude schepping. Hij is degene die het reilen en zeilen in deze wereld bestuurt, die alle zaken regelt, de macht hebben. En hij wordt dan de eeuw genoemd. Dus dat is het samenvattende begrip. En wij worden als het ware onttrokken aan hem. En wij krijgen dus eeuwig leven. Dat betekent dat wij verbonden raken aan Christus. Maar hij is de toekomende eeuw. En hij is het leven dus. Hè? Christus is geworden een levendmakende geest, 1 Korinthe 15. En vervolgens deelt hij dat leven met ons. Alleen Efeze 1 zegt gewoon dat wij in Christus zijn. En in Johannes 17 vers 3 staat dan, dit is het eeuwige leven, het leven van de toekomende eeuw. Namelijk dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Maar dat is precies wat de toekomende eeuw is. Dat is de nieuwe schepping waarin gerechtigheid is, waarin Christus centraal staat, waarin hij de eeuw is, waarin hij de macht heeft en waarvan hij dus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat is ook hier. Hij laat het alleen. Maar het eerste, en dat is weer, sorry dat ik het zo een beetje op jullie bord gooi, maar in Efeze 1 wordt er dan gezegd dat het eerste van de toekomende eeuw, van de nieuwe schepping, is wat hij aan zich onderwerpt, is de gemeente. Hij is die eeuw. En wij krijgen daar vervolgens deel aan. En zo staat er dan in Galaten 1 vers 4. dat Christus zich gegeven heeft voor onze zonden. En denk dan alsjeblieft niet aan zijn kruisdood, maar aan het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus. Aan Johannes 3, vers 16 dus. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw naar de wil van onze God en Vader. Dus hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld en niet letterlijk uit de kosmos, maar uit de eeuw. Hij verandert ons denken namelijk. En zo staat er in Romeinen 12 dat ons denken niet gelijkvormig zou zijn aan deze eeuw, aan het denken van deze wereld, van de oude schepping, de wijsheid van de wereld die dwaasheid is, maar dat we veranderd zouden worden. En vervolgens gaan we dan de wil, de goede en welbehagelijke wil van God proeven. Nou, en dat is niet in deze tegenwoordige boze eeuw, maar in de toekomende eeuw. En dat heet eeuwig leven. Maar omdat dat verbonden is aan Christus, en Christus volgens Hebreeën 7 vers 3 niet meer sterft, maar leeft in de eeuwigheid, hè, zonder begin en zonder einde, is dat dus ook in tijd eeuwig. Hij staat garant. Hij is een getrouw en barmhartig hoge priester enzovoort. Hij is borg. Hij is de middelaar enzovoort. Hij staat garant. En daarom stopt het niet meer. Maar het is gewoon het leven wat hij geeft. Hij is de bron van dat leven. Hij is dus die lichtbron. En zolang die lichtbron schijnt, hebben wij leven. Alleen die lichtbron zal voor altijd schijnen. Eeuwig leven dus. Maar er staat hier in Galaten 1 vers 4 dat de tegenwoordige eeuw boos is. Nou, en dan vraag je je weer af, hoezo boos? Nou, die moet dan boos geworden zijn. En was dat dan bij Adam? Nou, ja, ik vind de meest logische redenering nog steeds dat aangezien er al voor Adam over een nieuwe schepping wordt gesproken, daar zullen we het vanavond verder over hebben, moet er al voor Adam het een en ander gebeurd zijn waardoor de eeuw boos geworden is. Waarom zou God een plan maken voor een nieuwe schepping als de oude perfect is? Toch? Doesn't make sense. Nee. Nou, de enige aanwijsbare plaats voor mij is dan voor Genesis 1 vers 2. Als er al over duisternis wordt gesproken, en dat begrip hebben we gisteren nog nagezocht, ja, dan is dat daar. Dus toen werd de eeuw boos. En dat heeft dus te maken, en dat was het vorige Bijbelstudieweekend, met diegene die hoogmoedig was, hè, die zei, laat mij opklimmen en op de troon zitten, enzovoorts. Nou ja, wij leven zowel in de tegenwoordige als in de toekomende eeuw. Wij worden eruit getrokken, maar wij leven ook nog steeds in deze tegenwoordige. En dat maakt het soms wat lastig, dat ambivalente. Want in Titus 2 staat dat wij ons door de genade zouden laten onderwijzen, vers 12. Namelijk dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. Maar wel als lichtjes als het ware in die duisternis. Want wij zijn wel degelijk onderdeel van de toekomende eeuw. Want hij trekt ons eruit. Maar dat doet hij via ons denken, door ons te onderwijzen. Ik laat het er maar bij. Wanneer we naar het Oude Testament gaan en het begrip Aion daar in de Septuaginta opzoeken, dan zijn er eigenlijk twee vertalingen van dat begrip. En het eerste begrip is Olam. Het tweede woord is Kedem, daar kom ik straks op, maar eerst Olam. En Olam, dat schrijf je met een 70, soms met een 6, met een 30 en een 40. En het is van de gelijknamige stam, Olam. Het werkwoord Alam kennen we. En dat betekent verbergen. Dus Olam is verborgenheid. Maar het wordt ook letterlijk vertaald met eeuwig. Bijvoorbeeld in 1 Koningen 10 vers 3, daar staat, toen de koningin van Sheba om de wijsheid van Salomo vroeg, dan staat er, en Salomo verklaarde haar al haar woorden, en geen ding was er verborgen, Olam, Alam, voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Dus Salomo, die wijsheid had, die wijs was, die kon verborgenheden openbaren. Maar dat zijn dus eeuwige dingen. Die verklaarde hij dus. Geestelijke zaken dus. Zaken die verborgen waren. Heeft te maken met het plan, het eeuwig voornemen dat God had in zichzelf. Verbergen. Het is ook letterlijk verbergen. Psalm 10, vers 1. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt, Alam, gij u in tijden van benauwdheid? Verbergen. Of Job 42, vers 3. Wie is hij, zegt gij, die de raad, plan, boule, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor mij te wonderbaar waren die ik niet wist. Maar hij openbaart ze. Dus verborgenheden, daar heeft het mee te maken. En het plan was verborgen, staat er dan in 1 Korinthe 2. Hè? Nou, het wordt ook met van ouds vertaald. Bijvoorbeeld in, ik lees eerst Genesis 3 vers 22... Daar wordt het vertaald met eeuwigheid. Dan kunnen we oplopen naar Genesis 6. In Genesis 3 vers 22, toen de mens uit de hof gezet werd, zou worden. We zullen straks ook pauze houden. Als we klaar zijn met dit begrip. In Genesis 3 vers 22 staat er. Toen zeide de Heere God. Zie, de mens is geworden als onze een. Kennende het goed en het kwaad. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken. En nemen ook van de boom des levens. En eten en leven in eeuwigheid. Implicerend dat zolang je van die boom eet. Je leeft. En dat is precies wat eeuwig leven is. Wie in mijn woord blijft, heeft het leven. Zolang wij in Christus zijn, hebben wij dat leven. Dat is wat eeuwig leven is, in die gemeenschap. Alleen hij staat er garant voor dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, Romeinen 8. Dat is juist zijn trouw, zijn geloof. Eeuwigheid dus, alleen je moet het in de juiste context dus lezen. Niet alleen maar van, oh, dat is dan altijd durend. Nee, het is conditioneel. En Genesis 6 vers 3, bij de aanleiding voor de zondvloed. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid, olam, twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen 120 jaren wezen. Nou, hier gaat het onbepaalde eeuwigheid over naar iets bepaald. Over 120 jaar gaat het regenen. Dus het wordt vervolgens nader gespecificeerd. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn van nature. Eeuwig wordt hier eindig. En dan in vers 4. In die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. En deze zijn de geweldigen die van ouds, olam, geweest zijn. Mannen van namen. Ja, en die van ouds, die geweldigen, dat zijn mannen van de vorige wereld. Van ouds, van tevoren. Dat zijn die lui die gevallen waren en waar Judas vervolgens over spreekt in zijn brief. Dat zijn gevallen engelen die vervolgens gemeenschap hadden met de mensenkinderen. En daar kwamen reuzen uit voort. Nou, van ouds. Heeft te maken dus met leven van de oude schepping. Oorspronkelijk leven dus. Jozua 24 vers 2. Toen zeide Jozua tot het ganse volk. Ja, voor sommigen zal het erg kort door de bocht zijn, daar ben ik me van bewust. Maar al die geschiedenissen in Genesis 1 tot en met, nou in ieder geval 14, spreken eigenlijk over, zijn eigenlijk plaatjes van wat er in de oude schepping is gebeurd en wat de Heer heeft gedaan. Ik heb dat getracht uit te leggen aan de hand van Genesis 3 de vorige keer, maar al die geschiedenissen gaan erover. Dus, maar goed. Jozua 24 vers 2. Toen zeide Jozua tot het ganse volk, alzo zegt de Heere, de God Israëls, over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds Olam gewoond. Namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Dus hier wordt dat woordje Olam gekoppeld aan het oorspronkelijke milieu waar Abraham vandaan komt. Hij kwam als het ware uit die oude schepping en hij werd eruit getrokken. Maar daar dienden zij andere goden. Dus oorspronkelijk was het niet zo goed. En vervolgens wordt er gewezen naar hoe het vroeger was. Nou, en zij zouden daar geen gemeenschap mee hebben, hè, vervolgens. Dan komen we in de psalmen terecht. Psalm 77, vers 6. Ik overdacht de dagen van ouds, Olam, de jaren der eeuwen. De oorspronkelijke dagen, hoe het vroeger was. Psalm 77, je zou hem helemaal moeten lezen eigenlijk. Dat gaan wij niet doen. Ik ga gauw door naar Psalm 119, vers 52. Dus je kunt doorbladeren. Ik heb gedacht, o Heere, van uw oordelen van ouds, Olam. Uw oordelen van ouds aan en heb mij getroost vervolgens. Oordelen die al van ouds waren. Dan hebben we ook nog 119 vers 152. Van ouds, Olam, heb ik geweten van uw getuigenissen dat gij ze in eeuwigheid gegrond hebt. God heeft van den beginnen gesproken. En dat spreken heeft betrekking op de nieuwe schepping. En als laatste, nee niet als laatste, sorry, maar wel hier, Ezechiël 26 vers 20. Ezechiël 26, dat is een profetie tegen Tyrus. En in Ezechiël 27 een klaaglied over Tyrus. En in Ezechiël 28 een profetie over de koning van Tyrus. Maar het gaat over dezelfde dingen. Belangrijk. Dan staat er in Ezechiël 26 vers 20. Dan zal ik u doen nederdalen, de inwoners van Tyrus, met degene die in de kuil nederdalen. Ik weet niet of hier Sheol staat, dat kunnen we nazoeken. Maar het heeft te maken met de dood. En waar zouden ze dan nederdalen? Namelijk tot het oude volk, Olam. Degene die er al zijn. En zal u doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde, in de woeste plaatsen die van ouds geweest zijn, met degene die in de kuil nederdalen, opdat gij niet bewoond wordt. En ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden. Dus hier wordt gesproken over een kuil, over de dood, over de afgrond die van ouds is. Nou ja, als we al een referentie hebben naar een afgrond die ontstaat, dan is dat in Genesis 1 vers 2. Waar de afgrond als het ware verschijnt. En de wateren die waren daar vervolgens over. Maar dat woordje, daar komen we vanavond op, Tehom, dat heeft te maken met de dood. Afgrond. Nou, en dat is van ouds. Dat heeft te maken met wat er zich in de oude wereld heeft afgespeeld. Nou, dan hebben we ook nog gewoon eeuwig als eeuwig verbond, wat vaak voorkomt in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Genesis 9 vers 16 bij Noach, de regenboog. Ver te zoeken nu. Maar als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op aarde is. En dat grijpt vooruit op het nieuwe verbond. En is dat dan altijd durend? Ja, dat is zo. Maar het heeft er meer mee te maken dat niemand dat verbond zal kunnen verbreken. Dat is een eeuwig verbond. En ook later, in Genesis 17, vers 13, het verbond met Abraham, dan moeten de ingeborenen van zijn huis en de gekochten met het geld zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in u lieder vlees tot een eeuwig verbond. Genesis 17, vers 13. Dus niemand kan dat verbond verbreken en dat heet dus eeuwig. En zo wordt er in Romeinen 1 vers 20 gesproken over de eeuwige kracht van God. Zijn eeuwige kracht. En over de wet wordt gesproken in Exodus 12 vers 17 dat zaken zijn tot een eeuwige inzetting. Maar ja, wij weten als gelovigen onder het nieuwe verbond dat dat niet eeuwig in tijd kan zijn. Toch? Het oude verbond is beëindigd. Er werd een nieuw verbond gepredikt en daarmee was het oude nabij de verdwijning, toch? Dus niet eeuwig in tijd, maar typologisch weer wel. Want het spreekt over het nieuwe verbond en dat is ook eeuwig in tijd, omdat het niet meer verbroken wordt. Dus dat is wat eeuwig is. En de samenvatting van dat begrip eeuwig is dan in 2 Korinthe 4 vers 18... En toch weer terug bij die Korintiërs. We zijn er nog lang niet hoor, kijk uit. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn verborgen. 2 Korinthe 4 vers 18. Dus de dingen die men niet ziet zijn eeuwig, staat hier. Maar dat heeft dus met de verborgen, onzienlijke, geestelijke dingen te maken. Zaken die van oudsher zijn vastgelegd, zijn gesproken, maar verborgen zijn. En die zaken, die zouden wij als gelovigen aanmerken. En hij openbaart ze aan ons dus. En Paulus zegt in dit hoofdstuk, ik bedek het niet, ik weerspiegel dat. Nou, dan doen we alleen nog voor de pauze dat andere begrip. Gaat dat of moeten we eerst pauzeren? Ik zie je hoofdjes hangen namelijk. Dus. Ja? Ja, doen we het andere begrip na de pauze. Iedereen klaar voor het volgende blok? Nou, we hebben gekeken naar het begrip olam. En dat was dus eeuwig of verborgen of van ouds. En er is ook nog een ander woord wat vertaald wordt met aion in het Oude Testament. Dat is dan kedem. Dat schrijf je met een 100, een 4 en een 40. Wie wat maar? Kedem. Ja, met een Q. Een kof. 100, een 4 en een 40. 144. En dat is van een gelijknamige stam, Kadam. En dat betekent ook van ouds, maar ook oosten. Dat kwam ook terug bij de Hof van Eden. In Psalm 55, vers 20 staat: God zal horen en zal hen plagen als die van ouds zit. Sela. God die van de beginnen gesproken heeft, maar waar zijn woord verschijnt, verschijnt ook oordeel. Ten goede of ten slechte. Dan Sela. Terwijl bij hen gans geen verandering is en zij God niet vrezen. Psalm 55 vers 20 is de enige plaats in het Oude Testament waar exact in de Septuaginta dan hetzelfde woord staat als 1 Korinthe 2 vers 7. Dus proton aionon. Dat staat daar letterlijk. Dus degene die voor de eeuw is. Die al voor de tegenwoordige eeuw is. Proton aionon. Dus alleen hier staat dan in het Hebreeuws kedem. En als je verder geen Septuaginta in huis hebt, dan maakt het ook allemaal niet uit. Maar dat is de vertaalsleutel, zeg maar, om van Grieks naar Hebreeuws te gaan en terug. In Genesis 2 vers 8, ik zei het al, de Hof van Eden. Daar staat ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten, Kedem. En Nou, daar hoef ik nu niet meer op in te gaan, maar die hof heeft alles te maken met het koninkrijk van Christus. En de weg daar naartoe, naar de nieuwe schepping. Maar het plan, het werk van God om die hof te maken, dat was, zeg maar, al van den beginnen. Vanuit Keden, vanuit een oorspronkelijke gedachte. En dus wordt die hof in het oosten gepland. En het woord oosten komen we dan in de context tegen als oosten van een windrichting, oostenwind of oostwaarts. Maar het heeft dan vaak te maken met oordeel. Want een oostenwind zorgt ervoor dat de aren verzengd raken. Dat er honger optreedt, hongersnood. Bijvoorbeeld in Genesis 41 vers 27. Of de Schelfzee kliefde door een oostenwind in Exodus 10 vers 13. Dat was voor de een ten leven, hè, degene die er doorheen ging, maar voor die Egyptenaren ten dode. Oordeel dus. En de bliksem komt van het oosten. Het oordeel komt vanuit het oosten, het licht gaat op vanuit het oosten. De zon daagt in het oosten, de dag des Heren breekt dus aan. Hè. De Heer zal zijn voeten zetten op de olijfberg die tegen het oosten ligt, Kedem. Ligt allemaal vast in dat plan. Dan hebben we nog afgeleide vormen van Kedem. Het werkwoord Kadam, dat is ontmoeten. Schrijft het hetzelfde. Ontmoeten, tegenkomen, bejegenen of voorkomen. Bijvoorbeeld in Psalm 95 vers 2. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Kadam. Laat ons hem juichen met psalmen. Dan hebben we ook nog Katmai. Dat schrijf je met een 100, een 4, een 40 en een 10. Dus dan wordt er een jot aan vastgeplakt. En dat wordt vertaald met eerste, of vorige, of oorspronkelijke. Bijvoorbeeld in Daniël 7, daar vinden we wat dieren. En dan staat er in vers 4 van Daniël 7, het eerste was als een leeuw, het eerste katmai. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugen enzovoort. Het eerste dus. Hetgene dat als eerste komt. En in Daniël 7 vers 8. Ik nam acht op de hoornen en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en drie uit de vorige, katmai, uit de eerste dus, hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dan hebben we ook nog Katmoni, dat schrijf je met een 100, een 4, een 40 en dan een 50 en een 10, een noen ertussen. En daarover lezen we in Job 18 vers 20. Over zijn dag zullen de nakomelingen verbaasd zijn en de ouden, en dat is Katmoni, de ouden zullen met schrik bevangen worden. Of in Jesaja 43 vers 18, gedenk de vorige dingen niet, de dingen die van oud zijn, en overleg de oude dingen niet, katmoni. Dus men zou het vorige, het oude, en in dit geval met betrekking tot het oude verbond, en het volk Israël levend onder het oude verbond, niet gedenken. En de overtredingen die plaatsvinden onder het oude. Dus dat heeft te maken met de oude schepping, met de voorgaande dingen. Dus Kedem en Olam. En dat spreekt dus over vorige, oudste of eerdere zaken. En dan ga ik terug naar 1 Korinthe 2 vers 7. Om toch nog enige lijn voor te kunnen zetten. Want we waren bij het begrip de wijsheid Gods die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft. Gesteld heeft tot heerlijkheid van ons, eer de aion was, proton aionon. Maar wanneer was dat dus? In ieder geval van ouds, vroeg in de schepping. Heeft te maken met oosten, met oorspronkelijk, dus het heeft te maken met die oude wereld. Alleen hebben we dat nog niet echt bewezen. Maar wanneer we kijken naar die tijden der aionen, tijden, of naar die wereld, dan vergelijken we dat bijvoorbeeld met Romeinen 16 vers 25. En waarin 1 Korinthe 2 wordt gesproken over de wijsheid God, staat in Romeinen 16 vers 25. hem nu die machtig is u te bevestigen, vast te maken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der aionen, eeuwen, verzwegen is geweest. Dus hier gaat het over dezelfde zaak als in 1 Korinthe 2, die wijsheid Gods, dat is dus feitelijk gewoon de prediking van het evangelie. En dan meer dan alleen de boodschap van dood en opstanding, maar het hele plan Gods. En dat is naar de openbaring der verborgenheid. Paulus openbaart verborgenheden, want hij is een wijs man. En hij openbaart dus die verborgenheden en die zijn van de tijden der eeuwen verzwegen geweest. Gaan we verder vergelijken. Handelingen 3 vers 20. Een toespraak. Petrus. Handelingen 3. Begint met een lamme. Handelingen 3. Ik zoek vers 20, maar ik lees dan vers 19 erbij. Dan is de conclusie van de redenvoering. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En tijden der verkoeling heeft te maken met het nieuwe verbond dat zal aanbreken. Of de geest die zal uitgestort worden over alle vlees enzovoorts. Handelingen 2 moet je hier gewoon naastleggen. En dan vervolgens, en hij gezonden zal hebben, of hij zenden zal, staat er eigenlijk, want de Heer Jezus Christus, die zal terugkomen. Hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. En dan in vers 21, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw, aion. Dus hier staat dat alle profeten hebben gesproken over deze zaken die in de tijd sinds de opstanding van Christus vervuld worden in Christus. Over het grote plan Gods met betrekking tot de nieuwe schepping. En hier staat dus letterlijk, sinds de eeuw wordt daarover gesproken door alle profeten. En dit betekent in de praktijk, want nu moet je een conclusie trekken, dat dat in ieder geval sinds Adam is. Want Adam is een profeet, in ieder geval volgens Paulus. Want in Efeze 5 wordt Adam aangehaald als een profeet die spreekt over Christus en de gemeente. Want een profeet hoeft niet letterlijk met zijn mond te spreken, ook in zijn leven is hij profeet. En anders in ieder geval Abel, die letterlijk een profeet wordt genoemd in, ik geloof, Hebreeën 11. Dus vanaf het begin wordt er al gesproken over deze zaken met betrekking tot de nieuwe schepping, maar het is dus ook verborgen sinds die tijd. En daarom vinden we het terug in geschiedenissen, in plaatjes enzovoorts. Dat is dan wat wij gemakshalve typologie noemen, maar het is gewoon het profetisch woord. Dat is het plan Gods, maar dan bestaande in verborgenheden. En sinds de opstanding van Christus is het geopenbaard en zouden wij met het licht van het Nieuwe Testament schijnen op die oud-testamentische geschiedenis. En dan zien we dat alles wijst naar Christus. En zo lazen we dus gisteren ook dat wij zijn geroepen in 2 Timotheüs 1 vers 9 met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. En dat voornemen had hij voor de tijden der eeuwen, aionen. Dus dat plan is al in ieder geval sinds Adam. Maar ik heb net al gezegd van ja, een plan met betrekking tot de nieuwe schepping is pas realistisch op het moment dat er aanleiding toe is. En er wordt al voor Adam over de nieuwe schepping gesproken. Maar er staat hier ook voor de tijden der eeuwen. Dus daarvoor al. En ook in Titus 1 vers 2... een parallel vers, dat wij zijn zalig geworden en nu in de hoop des eeuwige levens zijn, welke God, die niet liegen kan, die trouw is aan zijn woord, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Dus dat grote plan is al voordat de tegenwoordige eeuw begon, gemaakt. Maar het is geopenbaard te zijner tijd. Nu dat licht schijnt in de duisternis. Maar dat is Johannes weer. Vergelijken we dit met Efeze 1 vers 4, dan staat er met andere woorden precies hetzelfde. Want in Efeze, daar wordt ons een aantal geestelijke zegeningen voorgehouden, waar wij in Christus deel aan hebben. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, vers 3. En dan de eerste zegen die genoemd wordt, en dat is dus ook de meest elementaire, is in vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, uitverkiezen, voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Hier staat pro kataboles, voor de nederwerping der wereld, was Christus inclusief de gemeente al uitverkoren en dus bekend. Nou, en dat moet je dus gewoon naast die tijden der eeuwen leggen. Voor de tijden der eeuwen was dat plan van God al gemaakt. En hier wordt dat plan van God door Paulus uiteengezet, uitgebeeld in die zeven zegeningen. En daar staat dat wij al in hem uitverkoren zijn voor de nederwerping der wereld. Het evangelie, het voornemen Gods of het plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping is ouder dan de nederwerping der wereld. Nou, en Christus en de gemeente, die horen specifiek bij de toekomende eeuw. Christus en de gemeente horen specifiek bij de nieuwe schepping. Dus er werd al voor de nederwerping der wereld gesproken over de nieuwe schepping. Toen is dat plan dus gemaakt. Nou, en als laatste vers daarin is Johannes 17, vers 24. In het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, mijn licht mogen zien. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. En let dus op, dat is niet de grondlegging der wereld. En al zou je het vertalen met de grondlegging der wereld, en ik zeg het erbij omdat dat de gangbare vertaling is in alle woordenboeken, grondlegging, gewoon het neerleggen van een fundament, dan kom je bij Genesis 1 vers 1 terecht. Maar dan zou er dus al voordat er een schepping is, al gesproken worden over de nieuwe schepping, waarin de Heer Jezus Christus, die hoort bij de nieuwe schepping, uitverkoren is. Dat slaat nergens op. Dus de enige logische aanwijsbare plaats waarover deze dingen gesproken kan worden is na Genesis 1 vers 1, maar voordat het oordeel over die oude schepping kwam, voor de nederwerping der wereld, maar voor Adam. Nou, en dat is wat mij betreft, qua wat wij dan restitutieleer noemen, ook de meest duidelijke onderbouwing daarvan. Je kunt Grieks studeren tot je een ons weegt en Hebreeuws leren totdat je het beter weet dan iedereen. Maar dan blijf je verwikkeld in een pennenstrijd van hoe een bepaald woord vertaald moet worden. Bijvoorbeeld haja, moet dat was of werd zijn enzovoort. Nee, het enige feit gewoon dat de Heer al in Genesis 1 spreekt over de nieuwe schepping is al genoeg reden om te veronderstellen dat er dus iets met die oude schepping aan de hand was. Al voordat Adam gezondigd had dus. Ja. Je zou dat dan in een bepaalde, ja, als je dat moet samenvatten, als de tegenwoordige eeuw begon voor de zondeval van Adam, dan is het plan voor de nieuwe schepping ook gemaakt voor de zondeval van Adam. Nou, en de tegenwoordige eeuw die begon dus voor Adam, voor de zondeval van Adam, dus je moet ook concluderen dat dat plan ouder is. En ja, als je dat aanwijst, dan kom je gewoon in het begin van Genesis. En al het andere is gewoon gespeculeerd. Maar daar vinden we gewoon zwart op wit wat er gebeurd is. Al voor Adam. En dat is het grote plan wat daar dus uiteindelijk uitgewerkt wordt. En daar hoop ik vanavond met jullie in te belanden. Maar hier wordt dus gesproken over het grote plan der eeuwen wat aan ons bekend wordt gemaakt. Maar dat is niet naar de wijsheid van deze wereld, maar dat is de wijsheid Gods van boven. En hij maakt het ons bekend. Nou, deze zaken die komen we tegen in het Oude Testament. Met name dus in de wijsheidsboeken. En ik wil nog als laatste dan vanochtend met jullie naar het Bijbelboek Spreuken. Ik zal jullie sparen. Ik was van plan om Spreuken 1, Spreuken 8 en Spreuken 9 met jullie te bespreken. En ik heb het hoofdstuk Alverzoening ook maar even achterwege gelaten. Maar ja, Spreuken, dat is ook zo mooi. Dus... En Prediker zullen we vandaag ook achterwege laten. Nee, dat is gekkigheid. Maar wijsheid vinden we bij Salomo. Hij was wijzer dan alle andere mensen. En van zijn hand is dan het Bijbelboek Spreuken. En Spreuken, dat is het Hebreeuwse woord mashal. Dat schrijf je met een 40, een 300 en een 30. Van de gelijknamige stam, mashal. En dat wordt dan vertaald. We zullen dan even geen schriftplaatsen opzoeken. Maar dat wordt vertaald met het gebruiken van spreekwoorden. Spreuk natuurlijk. Gelijkenis of gelijk worden. Iets gelijkstellen aan iets. Maar ook heersen. De mashal heerst. En dat is dus het Hebreeuwse woord voor wat wij kennen als bedeling. Iets wat heerst. Een heersend principe. Dat is ook eigenlijk wat een eeuw is. Hè? Een heersend principe. Nou, en Spreuken vinden we hier dan beschreven aan de, van de hand van Salomo. En Spreuken spreken over zaken die verborgen zijn, maar betrekking hebben op de nieuwe schepping. Betrekking hebben op het plan van God, maar nog verborgen zijn. Maar het zijn wetmatigheden, het zijn hele korte zinnen die... Ja, die moet je gewoon aannemen en daar moet je vervolgens uit leven. Zoals de spreuk luidt, zo zal het gaan. En daarmee heersen de spreuken dus. Het zijn eigenlijk, als je het zo wilt samenvatten, samenvattingen van het nieuwe verbond van Christus. Zo zal het zijn. Ja, en dat heet ook wet. Alleen is het dan niet van als je dat niet doet dan dat. Nee, er hangt een appel aan de boom. We hebben de wetmatigheid van de zwaartekracht. Dat betekent als je het stokje doorknipt, dat je je stopwoord kan gebruiken om te tellen hoe lang het duurt voordat de appel op de grond valt. Dat zijn wetmatigheden. Als dit gebeurt, dan zal dat het resultaat zijn. En de spreuken, die zijn eigenlijk allerlei wetmatigheden. Zij heersen. En zo wordt in Spreuken 1 de wijsheid opgevoerd. En die wijsheid, die zouden wij leren verstaan. Daardoor zouden wij ons laten onderwijzen. In Spreuken 1 vers 2 bijvoorbeeld staat dan dat Salomo de spreuken heeft opgesteld om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands. Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden. Dat is het doel van de spreuken. Maar Paulus zegt, dat is het doel van de wijsheid Gods. En Corinthiërs, jullie nemen dat niet aan. Maar hier vinden we dat dus al terug. En dan laat ik Spreuken 1 even voor wat het is. Dan gaan we naar Spreuken 8, waar specifiek over die wijsheid wordt gesproken. En dan vinden we in het begin van Spreuken 8 een uitnodiging van de wijsheid. Die roept in Spreuken 8 vers 1... De wijsheid roept en de wijsheid wordt hier gepersonifieerd. Wijsheid blijkt ook hier vrouwelijk te zijn, want zij komt uit God voort. En God hult zich als het ware in een kleed, een veelkleurig kleed. En dat heet de wijsheid. Dan sla ik even wat over. En dan staat er in vers 11 over die wijsheid. Dat de wijsheid beter is dan robijnen. En al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. Dus robijnen, edelstenen, koraal, daar wordt het ook mee vertaald. Maar het heeft te maken, als je naar de Hebreeuwse stam kijkt, dat is het woordje pana, met een 80, een 50 en een 5. Dan heeft het te maken met het tijdelijke, het zienlijke, de dingen die voorbij gaan, de aardse rijkdom dus. En de wijsheid... De geestelijke dingen, die zijn eeuwig, toch? En die zijn meer waard dan die aardse zaken die voorbij gaan. Alleen de gemiddelde mens is alleen maar gericht op die aardse tijdelijke dingen, om dat te verwerven. De dingen van deze tegenwoordige eeuw. En dan staat er in vers 14, raad en het wezen zijn mijne. Dat zijn attributen van de wijsheid. Ik ben het verstand en mijne is de sterkte. Raad, daar heb je dat woordje weer, wat in het Nieuwe Testament met boule wordt vertaald. Raad of raadslagen, advies, heeft te maken met plannen maken. En het is ook een van de namen van onze Heer in Jesaja 9. Daar wordt hij wonderlijk en raad genoemd, sterke God, enzovoorts. En het wezen, raad en het wezen zijn het mijne. En het wezen, dat wordt vertaald met daad of verrichting. Praktische wijsheid dus. Deze wijsheid werkt praktisch uit om te wandelen. En deze wijsheid handelt vervolgens naar haar aard. En deze wijsheid wordt vervolgens verder beschreven. En dan gaat het vanaf vers 22 over de oorsprong van die wijsheid. Er staat bij mij boven, de wijsheid is eeuwig. Nou, ze is inderdaad verborgen. Dan staat er, de Heere bezat mij in het beginsels zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Nou, de Heere, ik ben die ik ben, bezat mij in het beginsel zijn wegs. De wijsheid was er al voordat de Heer zijn weg zou gaan bewandelen. De Heer had een plan gemaakt en vervolgens zou hij een weg gaan bewandelen. Nou, en onder het nieuwe verbond leren wij dat de Heer Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En wij zouden die weg bewandelen die leidt tot in het binnenste heiligdom. Maar dat is de weg van de wijsheid. De wijsheid die niet van deze wereld is. Het is de weg naar de nieuwe schepping hier. En de weg leidt door de deur, of door de enge poort. En de weg leidt tot de boom des levens, tot het leven dus. Nou, en de weg is dus bereid volgens een nauwgezet, gestructureerd plan. Een plan dat vastgelegd is. En voordat de Heer begon aan zijn werk, was die wijsheid er al, was dat plan al gereed. En dan staat er, de Heere bezat mij in het beginsel. En dat is het woordje, het Hebreeuwse woordje, reshit. En dat kennen we uit Genesis 1, vers 1. In den beginne, bereshit. Dus het begin. En dat reshit, dat is afkomstig van het woordje rosh. Dat schrijf je met een 200, een 300 en een 1. Rosh, en dat betekent zoveel als hoofd. Het eerste. Dat is dus ook het eerste wat bij een normale bevalling naar buiten komt. Het hoofd. Het eerste. En het eerste dat heerst dan vervolgens, dat is het hoogste in rang. En het hoofd zit dus ook boven. Hè? Ja, soms hangt het er ergens anders. Maar in het hoofd, daar hè, worden de plannen gemaakt. Daar worden gedachten gesmeed, enzovoort. He? Het hoofd, daar denken wij dingen die niemand anders kan zien, enzovoort. En vervolgens krijgt dat handen en voeten. En gaan we wandelen. Zo werken wij dus als mensen ook planmatig. Maar dat is alleen maar weer een illustratie van hoe onze schepper werkt. Hij denkt iets uit en vervolgens werkt hij dat uit. En Christus is ons dus nu tot hoofd gesteld. En wij zijn het lichaam. Hij denkt, hij heeft de plannen. En wij zijn vervolgens onderworpen aan dat hoofd. En we zouden zien op het hoofd, Colossense. En in het begin was dat dus. En dan staat er ook nog eens dat voor zijn werken van toen aan. Van toen aan. En dat is het Hebreeuwse woordje as. Dat is een 1 en een 7. Een alef en een zayin. En dat is sindsdien of van toen af. Toen der tijd of toen. Dat kan vanaf elk willekeurig tijdstip zo zijn. Maar toen hij aan zijn werk begon, en dus met zijn werk begon, toen was de wijsheid bij hem. Toen had hij een plan. Het was dus geen toevalstreffer. De weg van de wijsheid. Nou, en vervolgens beschrijft Spreuken 8 hoe de schepping volgens een plan is gemaakt. En Spreuken 9 ook trouwens, prachtig. Maar dat was allemaal met het oog op de nieuwe schepping. En het doel, wat vaak hier naar voren wordt gehaald door anderen, is om de pre-existentie van Christus aan te tonen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God van den begin heeft gesproken over de nieuwe schepping. En de wijsheid wordt hier daartoe aangehaald. En het is een abstract begrip, maar uiteindelijk krijgt het dan een gedaante, een gestalte of een beeld in de Heer Jezus Christus, die geworden is tot wijsheid Gods, tot wijsheid van boven. Maar van die wijsheid staat dan in vers 23, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Van de aanvang, van de oudheden der aarde aan. Nou, en dat woordje eeuwigheid, dat is weer olam. En dat zou je moeten vergelijken dus met voor de tijden der eeuwen. Toen is hij gezalfd geweest, of zij. En dat is van de oudheden der aarde aan. En daar vinden we het woordje kedem. Dus van ouds, vanaf het begin, oorspronkelijk, vanuit het oosten. En vervolgens was hij gezalfd, zei. En dat woordje zalven is nashach. Dat is een 50, een 60 en een 20. En dat is dan bedekken of uitschenken. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan een drankoffer. Dus de wijsheid wordt aangewend met een doel, wordt uitgegoten. En zo wordt de geest Gods, de wijsheid Gods, uitgegoten over de gelovigen. En zouden wij vervolgens daar deel aan krijgen. Maar dat plan was dus al vanaf de beginnen gericht op Christus, die de gezalfde is, die het beeld Gods zou zijn en als drankoffer uitgestort zou worden. Zijn bloed zou namelijk uitgeschonken worden, toch? Uitgestort worden. Zijn geest zal over alle vlees komen die hem aanroepen. Nou, en die wijsheid, die wordt hier beschreven. Die wij kennen dus als de Heer Jezus Christus, maar hier het plan Gods is. Of zoals Johannes zegt, het woord Gods is. Dan staat er in vers 24, ik was geboren als de afgronden nog niet waren. Als er nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Geboren, dat is Gaiel. Dat is een 8, een 10 en een 30. En dat betekent zoveel als voortbrengen weer. Denk aan dat genaio, dat ginaio, dat voortbrengen. Dus het kwam voort uit God, die wijsheid. En heel veel uitleggers, als je naar commentaren kijkt op Spreuken 8, passen dit toe dan op de geboorte van Jezus in Bethlehem. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat over dat plan dat God heeft gemaakt in zichzelf, dat eeuwig voornemen. En de wijsheid was geboren als de afgronden nog niet waren. Nou, daar heb je dat woordje tehom, of tegom, nee, tehom. Dat is een 400, een taf, een 5, een ha, een he, een 6, een waf, en een 40, een meem. En dat wordt vertaald met afgrond, diepte, of hetgeen onder water staat. En dat is een verwijzing naar Genesis 1, vers 2, waar de afgrond verscheen, de waterdiepte. Dat heeft te maken met de dood. En de wijsheid was dus al voordat die afgronden er waren gemaakt. Voordat de Heere God een oordeel bracht over deze in zonde gevallen schepping, had hij een plan gemaakt met betrekking tot de nieuwe schepping. Want we hebben een logisch God. Geen uitvalswegen, niet pas bij Adam dus. En dan staat er in vers 25, al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Vastgemaakt werden. Bergen, die zijn eigenlijk in Genesis 1 ontstaan door het wijken van het water. Hè? Zo werden ze als het ware ingevest. En dat woordje investen, dat is het Hebreeuwse woordje taba, dat is met een 9, een 2 en een 70, dat betekent dus verdrinken of inbedden. Of het wordt ook vertaald met ring, maar het is vastmaken hier. Maar het ontstaat als het ware door het wijken van het water. En in vers 26 staat er dan, hij had de aarde nog niet gemaakt. Zie je wel toch, Genesis 1 vers 1. Nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Dat woordje aarde, dat is erets. Dat is een 1, een 200 en een 90. En dat wordt normaal vertaald met aarde, maar ook met land. En mijns inziens spreekt dit hier dus over het land wat op de derde dag ontstond door het wijken van de wateren. Dus niet de in den beginne schiep God de hemel en de aarde, maar daarna pas. Nadat die aarde onder water was gezet. En vervolgens weer dat er weer land tevoorschijn kwam. Die aarde. Die had hij nog niet gemaakt. Nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Ja, dat is typisch spreukentaal gebruiken, hè, stofjes. Dat is het Hebreeuwse woordje afar. Dat schrijf je met een 70, een 80 en een 200. En dat betekent zoveel als het stof der aarde, dan wel de materie gewoon. Dus het stof der aarde waaruit bijvoorbeeld de mens werd geformeerd in Genesis 2 vers 7. De mens werd geformeerd uit het stof der aarde. Materie dus. Stof waaruit leven voortkomt. Je zou het kunnen vertalen met een vorm van DNA of zo. Cellen, micro-organismen. Daaruit, leven. Basis. En in Genesis 3 vers 19 vinden we dit woord dan terug bij Adam. Daarvan staat dan: in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof. Afar. En gij zult tot stof wederkeren. Dus die stof. Dat is de stof die is ontstaan door het wijken van de wateren. En daaruit is de mens geformeerd. En daarover wordt hier gesproken. Nou, stof. En dan vervolgens de stofjes der wereld. Dat is dan het Hebreeuwse woordje tevel of tebel. Een 400, een 2 en een 30. En dat is aarde en alles wat daarop is. Dus in de meest brede betekenis hemel en aarde. Als je de juiste geometrie hanteert. Ik zal daar geen schriftplaatsen nu van aanhalen. En nou ja, voor degene die denken van, nou ja, dat gaat dus over Genesis 1 vers 1, want ik zie hier de schepping, het in den beginnen enzovoorts. Natuurlijk, daar was ook wijsheid bij. Maar daar weten we eigenlijk helemaal niets vanaf, van die oude schepping. Daar wordt helemaal verder niet over gesproken. We weten alleen dat er over een plan wordt gesproken met betrekking tot de nieuwe schepping. En je kunt studeren tot je een ons weegt om allerlei wetenschap te ontfutselen uit Genesis 1. En of het allemaal wel kan in één dag, wat de Heer deed. Hè? Want wij kunnen ook niet zoveel in één dag. Ja, want dat is toch wel de norm. Maar daar gaat het helemaal niet over. Zullen we nog zien. Nou, ik ga maar verder gewoon. In vers 27 staat er dan: toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Wie? De wijsheid. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Nou, ik hoop er vanavond nog op terug te komen. Maar dat bereiden, dat is het werkwoord koen. Dat is een 20, een 6 en een 50. En dat is bevestigen of tot stand brengen. Dus de hemelen werden vastgemaakt. Op zijn plaats zetten, daar wordt het ook mee vertaald. Of in een bepaalde toestand brengen. Een gestaltenis. En als je het mij vraagt, gaat dit dan niet over Genesis 1 vers 1 weer, maar over de tweede dag. Toen werden die hemelen bereid. Toen werd er een bel, zeg maar, geblazen in de schepping. De geest Gods kwam in de schepping. En vervolgens kwam daar een uitspansel tot stand. En dat uitspansel noemde hij hemelen. En ja, dat vormt een cirkel. Alleen, volgens de, hoe noem je ze, laat ik er maar geen woorden aan geven, maar er zijn er velen die dan zeggen, zie je wel, als je een letterlijke interpretatie van de Bijbel hanteert, dan ben je een literalist, en dat is een vies woord, want dat zijn enge mensen die heel conservatief zijn, dan geloof je in een platte aarde, waar een of andere koepel overheen is gemaakt, en daaronder heb je dan water en daarboven ook nog. En die koepel is dan een cirkel die over de aarde is getrokken. Zoiets. Maar als je driedimensionaal kan denken, wat is een 3D-cirkel? Een bol. Dus, nou ja, en dat is gewoon hetzelfde hoor. Alleen een dimensie erbij. En daarom wordt het ook vertaald, dit woordje cirkel. Dat is een goeg, een 8, een 6 en een 3 met kloot, rond of kompas of omgang. Zelf even nazoeken waar dat allemaal staat. Maar dat is gewoon een bol. Het kan een cirkel zijn, maar ook een bol. Het staat er gewoon niet bij. Maar we zullen later nog zien, zoals het land de begrenzing is van de zee, zo is de aarde de begrenzing van de hemel. En meer is er niet. Er wordt alleen maar over hemel en aarde gesproken. En dat is voor sommigen iets schokkends, iets lastigs, maar zo is het nou eenmaal. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde en niet allerlei sterrenstelsels die veel groter zijn enzovoort. Absoluut niet. Als je wetenschap wilt bedrijven op basis van Genesis 1, kom je gewoon in moeilijkheden. Dan ben je dwaas voor de wereld. Nou ja, en wij zouden leren waar de Heer werkelijk over spreekt. En die cirkel die wordt dan beschreven over het vlakke, en dat is pana, een 80, een 50 en een 5. En pana wordt vertaald met verschijning, of aangezicht, of oppervlak, het zichtbare. Dus er verscheen iets op het zichtbare. Nou ja, een horizon dus. Dan sla ik even wat over omwille van de tijd. Dan gaan we terug naar die wijsheid die beschreven wordt en de oorsprong van de wijsheid. En dat is dus van voor, hè, van ouds, van eeuwig, olam en kedem. En over die wijsheid staat dan in vers 30. Toen dit allemaal plaatsvond, toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Ja, een voedsteling, wat moeten we daar nou weer mee? Wat is dat? Nou, die komen we nogal vaker tegen in het Oude Testament. Maar kijken we naar het Hebreeuwse woordje wat daar staat, dan is dat amon. En amon is afgeleid van amaan. En dat kennen wij als geloof of trouw. En als wij iets geloven en wij accepteren het woord van God, dan zeggen wij amen. Dat woordje. En het daarvan afgeleid is emet en dat is waarheid. Dus wat zouden wij geloven? De waarheid. Nou, en dit woordje amon wordt dan vertaald met voedsteling, maar het is iemand die getrouw is. Iemand die een vertrouweling is, een trawant. En die vertrouweling was bij God. En uiteindelijk kennen wij de getrouwe getuigen. En de getrouwe, degene die getrouw en waarachtig is, dat is de Heer Jezus Christus uiteindelijk. Maar hier heet het de wijsheid. En de wijsheid was dus getrouw, was bij hem. Het plan lag vast en het plan zou uitgewerkt worden. En de wijsheid was spelende. En spelen, dat is shagag, een 300, een 8 en een 100, shagag. En dat is spelen of vermaken. En wij kennen het bijvoorbeeld in de verbastering Yishag. En dat is Yishag of Isaac, hij die lacht. Dus dat spelen heeft te maken met lachen. Met een wonderlijk iets, een plan dat eigenlijk om te lachen is. Vertroosting, daar heeft het mee te maken. Er is iets gebeurd, maar hij heeft een plan gemaakt en daardoor kan hij lachen. Een plan ter vertroosting. Hij maakt namelijk iets beters ten opzichte van het oude. En hij stelt dat nieuwe in de plaats van dat oude. En dat is die wijsheid, dat is dat grote plan. En dat plan, dat was er al voordat hij een oordeel bracht over deze oude schepping. Dus de wijsheid vermaakt zich. En nou, het is eigenlijk tijd om te stoppen. Hè. Ik wil alleen, omdat ik er vanavond echt niet aan toe kom, een paar versen uit Spreuken 9, omdat het gewoon zo mooi is. En als je het al kwijt bent, maakt niet uit. Maar in Spreuken 9 gaat het nog steeds over die wijsheid en daar spreekt de opperste wijsheid. Maar in Spreuken 9 vers 1 wordt die opperste wijsheid dan beschreven als iemand die haar huis heeft gebouwd. Dat is diezelfde wijsheid. Maar wat is een huis? Daar kun je in wonen. Dat is de schepping. En de opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zij heeft haar 7 pilaren gehouden. Dus die opperste wijsheid heeft een huis gebouwd, gebaseerd op 7 pilaren. Nou, dat huis, Dat is afgeleid van het woord, dat is bayit, en dat is afgeleid van het woordje ben. En dat kennen wij, dat is eigenlijk de vrouwelijke vorm van het woordje ben. Dus bat is dochter en ben is zoon dan. Maar dat heeft te maken met bouwen. Nou ja, wat zou je bouwen? Een huis. En wat bouwt God? Een nieuw huis. Want ik maak mij een geestelijke tempel, maar dat is de nieuwe schepping. En wij zijn daar de eerstelingen van met Christus. Nou, hij bouwt dus een huis. En hij bouwt dat huis op 7 pilaren. En dat komt dus voort uit die opperste wijsheid. Met wijsheid is dat huis gebouwd. En pilaren, dat is het Hebreeuwse woord amudeha. Of amud. En dat schrijf je met een 70, een 40, een 6 en een 4. En dat komt eigenlijk overeen met dat Griekse titemi. Want dat wordt vertaald met staan of stand houden, overeind blijven, steunen. Het is dus een vastgemaakt iets, een huis wat heel vast staat. En zo kom je eigenlijk hier tot de kern van de zaak die in Genesis 1 naar voren wordt gebracht. Daar vinden we de 7 dagen van Genesis 1 waarin de schepping wordt gebouwd. Maar blijkbaar is dus de hele oude schepping zelf het plan wat gemaakt wordt om tot de nieuwe schepping te komen. Dus die oude schepping is zelf de baarmoeder voor de nieuwe schepping. En hier wordt dus gezegd dat dat plan van Gods gebouwd is op 7 pilaren. En ja, ik zou niet weten wat het anders is dan die 7 dagen. Namelijk die 7 bedelingen die in Genesis 1 naar voren worden geschoven, uiteen worden gezet om tot die nieuwe schepping te komen. De basis, het grondplan, het fundament van de nieuwe schepping wordt daar beschreven. En dat is de wijsheid die daar wordt vastgelegd. Van den beginnen dus. Alleen, er ging een oordeel aan vooraf dus. En vervolgens wordt dan dat plan ten uitvoer gebracht. Nou, en hoe ziet dat plan er dan verder uit? Nog eventjes, vers 2. Zij heeft haar slachtvee geslacht en zij heeft haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel toegericht. Nou ja, slachtvee, waar kennen we dat van? Christus, hè, dat lam dat ter slachting werd geleid. Dat staat centraal in dat plan van de wijsheid die een huis heeft gebouwd op 7 pilaren. Maar daar komt ook slachtvee in terug. Dus dood en opstanding. En de Heer Jezus Christus staat vervolgens centraal in dat plan. En in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, schrijf het gewoon maar op. Daar wordt ons dat lam geïntroduceerd. Toch, daar staat dat wij niet door goud of zilver zijn verlost, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is het slachtvee. Of wij zien het lam staande als geslacht, hè? Maar het was alleen een leeuw toen. Nou ja. En vervolgens, zij heeft haar wijn gemengd, ook heeft zij haar tafel toegericht. Nou, wijn, er staat later in vers 8, vers 5 ook brood op tafel dus. Er komt een tafel in dit plan naar voren waar wijn en brood op staat. Nou ja, een tafel, dat is wel een heel mooi zelfo, hè? Dat is het woordje shulchan. En dat is het woordje shalach en gan. En shalach is uitzenden of wegzenden. En gan, dat is genade. Dus die tafel die zendt als het ware genade uit. Die beeldt genade uit. Uitgezonden genade. En op die tafel staat dan brood en wijn. Dus dat spreekt over het nieuwe verbond in Christus. Waarin genade centraal staat. Nou, en die tafel die wordt door die wijsheid voortgebracht. En ik denk niet dat het heel veel zin heeft om nu al die versen te bespreken, maar als je verder zou lezen in deze spreuken, dan vinden we een verdere beschrijving van dat plan van die opperste wijsheid. En vanaf vers 15 ongeveer, dan vinden we een zotte vrouw, vanaf vers 13, sorry. En die vrouw, die brengt ook een wijsheid naar voren. Alleen, dat is een zotte vrouw. En die staat tegenover die opperste wijsheid. En die vrouw, ja, dat is dus Paulus weer in 1 Korinthe. Daar staan die twee wijsheden tegenover elkaar. De wijsheid van Christus staat tegenover de wijsheid van de wereld. Hetgeen de wereld voortbrengt. En die vrouw blijkt dan een verleidende vrouw te zijn. Die iedereen die op de weg wil raken, verleidt om op haar weg te komen. De zotte vrouw. Want zij zegt dan dat, bijvoorbeeld Vers 15, zij roept degene die op de weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende, wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts en tot de verstandeloze zegt zij, de gestolen wateren zijn zoet en het verborgen brood is liefelijk. Dus zij maakt de paden recht. Dat is een vers daarvoor, sorry. Maar zij zegt, de gestolen wateren zijn zoet. Dus de zotte vrouw zegt dan vervolgens tegen degene die op de weg komen, dat ze het water van die vrouw moeten drinken. Maar dat blijkt gestolen water te zijn. En dat staat tegenover het brood en de wijn van de opperste wijsheid. En de wereld maakt als het ware gebruik van het woord van God, met name van de geestelijke dingen, maar geeft er vervolgens een eigen slinger aan, een eigen draai aan. De wijsheid van de wereld maakt gebruik van religie. En dat is de grootste verleiding in deze oude schepping. En de meeste religies hebben wel een kern van waarheid en bepaalde overeenkomsten met het woord en de wijsheid, maar desalniettemin is het gestolen water. En wordt de schepping erdoor verleid. En als je door zou lezen naar vers 18, dan staat er, maar degene die van dat water drinkt, weet niet wat de consequentie is van het drinken van het water. Namelijk dat het leidt tot de dood. Dat al daar de doden zijn en haar genoden in de diepte der hel. Dat is de weg van de wereld. En deze twee zaken worden dus tegenover elkaar gezet. Maar wij als gelovigen zouden ons onderwerpen aan die opperste wijsheid die haar huis heeft gebouwd op de zeven pilaren. En daar wil ik vanavond met jullie over verder.